Oké, dus als de dominee de telefoon of de microfoon omzet van Bluetooth naar de andere stand, kan goed komen. Oké, prima. Goed, ja hoor. Ja hoor, ik ook. Goed, dag Kees. Thank you.
orde te houden. Dat is beste mensen, heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn, u er bent. Ik heb heel wat bericht van verhindering gehad. Ik noem ze even op. In de eerste plaats Kees van Halem. En als hij niet kan, kan zijn vrouw ook niet. Hij heeft boezemfibrilleren. En als je dat hebt op dat moment is dat heel vervelend. Dus ja, dan kun je ook echt niet komen. En dus zij beide zijn er niet. Beb van Oosterbrugge, die zit nog steeds heel veel bij Rianne. Ik begrijp dat, hè, na het overlijden van haar man. Dus die zag dat ook niet zitten. Walter Vermoen heeft afgemeld. En Harry en Tineke Gommer hebben ook afgemeld. Dus als die er allemaal geweest waren, was het. Want ik wil heel hartelijk Martina Voorwinden welkom heten als nieuw lid van onze kring. Heel fijn, Martina, dat jij je aan wil sluiten bij ons. Hartelijk welkom. Ik stel voor dat we met elkaar zingen. Psalm 26, vers 1, 2 en 3. Maar ik moet wel even een voorzanger hebben. Maar we hebben een organist en organisten die zijn vaak heel muzikaal. Ja, maar mijn ervaring leert dat organisten vaak heel muzikaal fijngevoelig zijn. 1, 2 en 3 van 26. Doe hij mij recht, ik wandel als uw knecht, en vind mijn lust in uw gebod. Ik kijk op uw vertrouwen, bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. De profijt van omhoog, mijn hart dat voor u hoog. O, door zoek mij tot mijn gangen, door grond om mijn verlangen, en stel mij nog meer in de dag. is er vanuit jullie iets voor voorbeden? Nee, hè? Misschien kunnen we nog wel even voor mevrouw Odijn bidden, want ik krijg net een appje. Even kijken hoor. Oh, ik dacht dat ze morgen geopereerd zou moeten worden, maar dat is pas 31 oktober. Oh nee, ik dacht morgen, sorry. Ja, dat is nog laat. Oké, we zullen bidden. Getrouwe heren, uw Vader en onze Heer Jezus Christus. Hartelijk dank dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn voor de Bijbelkring. Heer, wat is het goed om samen tot u te naderen, samen te zingen, samen ons te buigen over uw woord, samen dat te bespreken. Heer, heb dank dat we dat in alle vrijheid mogen hebben, dat we niet vervolgd worden, bespioneerd worden, in gevangenissen terechtkomen, gedood worden, gemarteld. We denken aan al diegenen waar dat wel zo is. Uw naam zij gedankt dat we hier in vrijheid mogen leven. Heer, geef ook dat we steeds het wonder daarvan mogen zien. Het wonder dat u nog steeds ook geduld met ons hebt. Heer, dat u toch ook in liefde en genade neerziet op al uw kinderen. En dat u bewogen bent, een bewogen God. Hoe bijzonder. Dat u al bewogen was, terwijl uw schepselen bij u vandaan gingen en een andere weg kozen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Heer, wij bidden om een gezegende avond. Schenk uw Heilige Geest. Leid ons door die Geest. Opdat we zo, geleid door die Geest, kinderen van u mogen zijn. Die wandelen in uw waarheid, achter u aan, in die hartelijke verbondenheid met u. Heer, wij bidden voor elkaar. Wij bidden voor de gemeente. Wij bidden voor degenen die er vanavond hadden willen zijn, maar door welke omstandigheid dan ook verhinderd zijn. Bidden ook voor Kees, wat zijn boezemfibrillatie betreft, fibrilleren. Heer, gedenk hem daarin. En geef ook herstel daarin, kracht daarin. We bidden ook voor Bib en voor Chris. Heer, wat een bewogen tijd hebben zij ook achter de rug, waarin ze nog steeds verkeren. En dan denken we ook aan Rianne, waar we ook voor bidden, nu Chris er niet meer is. Och Heer, hoe moeilijk. En dan op zo'n jonge leeftijd en dan al weduwe. En alle zorg ook voor de kinderen die op haar schouders rust. Heer, we danken u dat Bib en Chris in dat opzicht ook veel voor haar kunnen en mogen betekenen. Zo bidden we voor een ieder in de gemeente waar het moeilijk is. U weet alle dingen. U weet ook zorgen die er kunnen zijn. Ook voor uitslagen die we tegemoet zien. Ach Heer, ook dat kan altijd weer iets zijn waar we toch misschien nog wel een stukje angst voor hebben. Maar wij bidden u, wilt u daarin ook alles wel maken. God van alle genade, onze verwachting is van u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar. Uit Job 1 en dan lezen we de eerste 12 versen. Uit Job 1. Ja, waarom zouden we ook niet even het hele hoofdstuk lezen? Maar ik ga het vooral over de eerste 12 versen hebben. Karin, wil jij vers 1 nemen?
Ja. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En diezelfde man was oprecht en vroom. En godvrezende en wijkende van het kwaad.
Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren.
Ik heb Engels.
Mag ook in het Engels.
Ja, dat mag in het Engels hoor.
His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen and 500 she asses,
and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east.
Vers
4. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. Zij zonden heen en nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken.
Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen.
En er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor de Heer te stellen, dat de Satan ook nog in het kwam.
Toen zei de Heer tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer en zeide, van om te trekken tot de aarde en van dien te doorwandelen.
En de Heer zeide tot de Satan, hebt gij ook afgeslagen op mijn knecht Job? Niemand is op de aarde gelijk aan hem, een man oprecht en vroom. Of vreesde en wijkende van het kwaad.
Toen antwoordde de Satan ten Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest?
Je hebt gij niet een betuiging gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in de landen.
Maar toch strekt u uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. Zal hij u niet in uw aangezicht zal zegenen.
En de Heere zei tot de Satan, zie, alles wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen, strek uw hand aan hem niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren.
Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene.
Dat er een bode naar Job kwam. En zij runderen daar aan het ploegen, de ezelinnen naast hen aan het weiden.
And the Sabaeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee.
Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben alleen ontkomen om het u aan te zeggen.
Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide, de Galdeën stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de schuiten des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen.
En als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochteren aten en dronken wijn in het huis van hun moeder, de eerstgeborene.
En zie, een grote wind kwam over de woestijn. En stiet aan de linkerhoek van het huis en het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen gekomen om het u aan te zeggen.
Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder.
En hij zeide, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd.
In dit alles zondigde Job niet en schreef God er niets ongereinds toe.
Ja, tot zover. Ja. Oké, bedankt. Job. Er was een man in het land Uz. Heel spannend begin. Er was eens, ja, zo beginnen sprookjes in de regel ook. Vandaar dat velen zeggen van ja, maar Job is een verhaal met een bepaalde strekking voor alle tijden. En dat is op zich waar, als we er dan maar niet van uitgaan dat Job niet historisch zou zijn. Want we mogen geloven dat Job echt heeft bestaan. We hebben vorige keer gezien waar hij waarschijnlijk geleefd heeft. Mijn inziens ten tijde van de aartsvaders, toen de mensen nog heel oud werden. Hè? We hebben daar vorige keer over gehad. Hij woonde in het land Uz. Het zou beter vertaald kunnen worden met het land van Uz. Want hier is een persoonsnaam bedoeld. En het is zeer waarschijnlijk de regio van het Overjordaanse. Dus dat gebied wat nu Jordanië heet. Er zijn theologen die hem vergelijken met Melchizedek, want ook Job komt als het ware zomaar uit de lucht vallen. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. En natuurlijk heeft hij dat allemaal wel gehad, maar we weten er verder eigenlijk niks van. Des te meer weten we van zijn innerlijk, van zijn karakter, zijn wezen. Hij was oprecht, hij was vroom, hij was godvrezend en hij week van het kwaad. Nou, dat is prachtig als dat over je gezegd wordt. Hè? En op zijn levensgedrag is niks aan te merken, niet ten opzichte van anderen, ook niet ten opzichte van God. Wat je vaak in het Oude Testament ziet, dat is dat vrome mensen de zegen van de Heer ontvangen in materiële zin en ook in het gezin. Kinderrijkdom werd in die tijd gezien als een bijzondere zegen van de Heer, vooral als je veel zonen had. Vers 2 en vers 3 gaan ook in op alle zegeningen die de Heer hem geeft. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. En zijn vee was 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk ossen, 500 ezelinnen. Zijn dienstvolk was heel groot, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Nou, dat zegt nogal wat. Hij had vele goederen. Heel mooi dat eerst de rijkdom in kinderen wordt genoemd. Dat is de Bijbelse volgorde. Wij leven in een tijd waarin dat vaak omgekeerd wordt. Hè. Eerst onze materiële wensen en dan pas kinderen. En het is ook goed om van hieruit ons daar eens op te bezinnen. Is dat nou eigenlijk een goede volgorde? Hè? Dat je eerst probeert alles op orde te hebben en dat er dan pas aan de kinderwens gedacht wordt. Als we vers 3 lezen, dan komen we onder de indruk van zijn vele bezittingen. Wat een bedrijf en wat zal hij het ook druk gehad hebben. En dan ook nog 10 kinderen. Maar hij maakte tijd voor zijn kinderen om met hen te spreken, met hen te bidden. Dan nam hij gewoon de tijd voor, ondanks al zijn drukte. We lezen in vers 5 dat hij er zelfs vroeg voor opstond. Ook in het gezin van Job ging niet alles vanzelfsprekend. Want hoe ging dat nou allemaal? Er wordt vaak gedacht dat die 10 kinderen nog in het huis van Job woonden. Ik denk dat niet. Er staat namelijk in vers 4 dat die zonen een eigen huis hadden. Ze waren waarschijnlijk wel getrouwd of iets dergelijks. Maar om de onderlinge verbondenheid en de broederband in stand te houden, kwamen ze zo nu en dan samen om met elkaar te eten. Een familiegebeuren, een gezinsgebeuren. En dat gebeurde natuurlijk niet het hele jaar door, maar wel op bepaalde hoogtijdagen, bijvoorbeeld na de oogst of na het scheren van de schapen. En bij zo'n feestelijke maaltijd was iedere keer een ander van de 7 broers gastheer. En ook de zusters werden erbij uitgenodigd. En zo'n feest duurde langer dan een feest bij ons. Dat duurde hier maar liefst 7 dagen. Geen wonder dat vader Job daar wel eens zorgen over had. Hoe zou dat allemaal nou gaan? Zouden ze niet te veel drinken? Want van drinken komt het een en het ander en dat wist vader Job ook wel. Vader Job wist ook wel dat feestvieren, en vooral als het zo'n lang feest is, een hele kunst is. Er kan zomaar van alles misgaan. Nee, Job was geen kille negatieve vader die er bijvoorbeeld al van uitgaat dat zijn kinderen niet te vertrouwen zijn of zo. Nee, misschien, zegt hij, hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. En dat betekent vaarwel gezegd. Dat ze God vaarwel zeggen. Afscheid van hem hebben genomen. Job was heel evenwichtig als vader. Hij ging er niet van uit dat ze verkeerde dingen zouden doen. Maar hij ging er ook niet van uit dat zijn kinderen daar te goed voor waren. Beide komt veel voor. Vooral de gedachte dat onze kinderen iets niet zullen doen. Ik weet van leerkrachten dat ze nogal eens te maken krijgen met ouders die stellig beweren dat hun kind iets nooit zou doen, terwijl die leerkracht zeker weet dat die leerling dat wel heeft gedaan. Als we ons eigen hart een beetje kennen, dan weten we ook wat we van onze kinderen kunnen verwachten. Aan de andere kant kunnen we ook te klein en te negatief over onze kinderen denken, waardoor we onze kinderen onnodig van ons vervreemden. Want het is heel mooi als je een stuk vertrouwen in je kind kunt hebben. En wat dat feestvieren betreft, het is ook heel mooi om te zien hoe Job dat aanpakt. Hè. Na die 7 feestdagen laat hij zijn kinderen bij zich komen, alle 10. En dan neemt hij ze apart. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Hè? Niet in de grote groep. Maar hij neemt ze gewoon apart en hij praat met ze. Natuurlijk ook over het feest, hoe het gegaan is. En of ze God geen verdriet hebben gedaan. En daarna worden ze door hem geheiligd. Uitleggers zeggen vooral dat ze zich moesten wassen en schone kleren aantrekken naar aanleiding van Genesis 35 vers 2. Daar zegt Job tegen zijn vrouwen dat ze de vreemde goden wegdoen. En dat ze schone kleren moeten aandoen. En daar wordt ja datzelfde woord gebruikt. Maar ja, of dat alleen de betekenis is ook nog maar de vraag. Ja, Job zou ze ook gezegend kunnen hebben, geheiligd. Ja. In ieder geval wel zo. Job doet iets ritueels, waardoor het wat verontreiniging teweeg heeft gebracht, verdwijnen moet. En dan staat Job de dag daarna 's morgens vroeg op. En dan gaat hij een brandoffer offeren voor al zijn kinderen. En dat heeft hij er allemaal voor over. En die dieren haalt hij uit zijn eigen kudde. Want het gaat hem erom dat er verzoening gedaan wordt voor de eventuele zonde die zijn kinderen tijdens dat feest zouden kunnen hebben gedaan. Zo nederig en klein is Job voor de Heere, dat hij de Heere voorhad van: Heere, het zijn mijn kinderen, ik heb mijn eigen hart. Ik weet dat wat er in mijn hart leeft. En mijn kinderen, ja, ze hebben feest gevierd. Er kan van alles misgegaan zijn. En ik breng u een brandoffer. En ja, dat brandoffer, dat ziet natuurlijk ook heen naar het offer van Christus Jezus. Dat voor eens en voor goed is gebracht. Hè? Waardoor het bloed van het offer van Christus de schuld van al de zijnen afwast. Door zijn offer is er voor ouderen en jongeren steeds weer een nieuw begin mogelijk. Hoe bijzonder als we als gezinnen daaruit mogen leven. Maar dat offeren wat Job deed, wat betekent dat voor ons? Want na Golgotha doen wij niet meer precies hetzelfde als Job deed. Hè? Als wij denken dat onze kinderen iets verkeerds gedaan hebben, gaan wij geen brandoffer meer brengen. Dat hoeft ook niet. Het volmaakte offer is gebracht. Maar het gaat er wel om dat offer wat eenmaal gebracht is, centraal staat in onze huizen, onze gezinnen, onze levens. En dat we ook daarop leren pleiten en ja, dat we onze kinderen ook meenemen naar de voet van het kruis. En, maar ook wat ons persoonlijk leven betreft, hè, staat dat offer centraal in ons leven, leven we eruit. We kunnen ons met 1001 ding bezighouden, maar uiteindelijk ja, blijft er maar 1 ding wat echt nodig is over. Heel bijzonder dat Job's kinderen ook meegingen naar dat offer. Job neemt ze mee. En het feit dat ze een eigen huis hebben, dat betekent toch wel dat ze volwassen zullen zijn. En ja, je zou kunnen zeggen, ja, dan zijn ze zelf verantwoordelijk en dan hoeven ze echt niet meer naar je vader Job te luisteren. Maar ze gaan allemaal mee naar dat offer. En daarin worden ze ook niet vrijgelaten. In dat opzicht krijgen we als gezin vanuit deze eerste 12 verzen een heel mooie spiegel voorgehouden. Een voorbeeld ter navolging. Prachtig ook die laatste woorden van vers 5. Zo deed Job al die dagen. Dan ging hij mee door. Hij volhardde erin. En steeds weer met onze kinderen naar de Heere gaan. Steeds weer wijzen en pleiten op zijn offer. Ook als ze groter zijn, als ze volwassen zijn. En ja, ik weet, wij hebben ook kinderen. En ja, als ze volwassen zijn, ja, dan kan dat heel gevoelig liggen. Kan ook heel lastig zijn. En ja, je moet ook je grenzen in acht nemen. Want je kunt ze ook zomaar van je vervreemden. In de tijd van Job kende men de meer generatiegezinnen. En de oudste man had het meeste gezag. En dat was opa, als die nog leefde. Of dat was de vader. Want die bezat wijsheid. Hè? Daar ging men vroeger gewoon van uit. Die had levenswijsheid. Die overzag het leven met al zijn ups en downs. En daar hadden jongeren ontzag voor. Tegenwoordig ligt dat toch wel wat anders. Wijze raadgevingen van ouderen worden nogal eens snel afgedaan. En ja, er wordt nogal vaak geluisterd naar de jonge generatie, soms met alle gevolgen van dien. En veel jongeren vinden het in onze tijd lastig om iets van ouderen echt serieus te nemen. En ja, terwijl ze op bepaalde leeftijden bepaalde gevolgen niet overzien. Het kan eigenlijk ook niet, want hun hersenen zijn dan vaak ook nog niet echt volgroeid. En daarom hebben ze een stuk leiding nodig, sturing, raad en daad. En die raden, laten we die vooral bij de Heere vandaan halen uit zijn woord. Maar ook bij hemzelf, hè. Zijn naam is raad, raadgever. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Nou, vers 6 begint er dan, vanaf vers 6 begint een nieuw gedeelte. Dan komen de kinderen Gods om zich voor de Heere te stellen. Ja. En dan is Satan in hun midden, dat is heel wonderlijk. Met die kinderen Gods, die zonen Gods, worden de engelen bedoeld. In hoofdstuk 38 worden ze morgensterren genoemd. En waarom komen die engelen voor de Heere? Om verslag te doen van hun werk hier op aarde, hun missie. En om daar weer verslag van te brengen bij God. Verslag van te doen. Het vreemde is echter dat Satan ook in de hemel verschijnt. Dat is heel wonderlijk. Dan denk je, hoe kan dat? Dat Satan in de hemel verschijnt, want we weten dat de zondeval ten diepste begonnen is met de val van de engelen. En dat een deel van de engelen uit de hemel geworpen is. En dat is Satan met zijn leger geworden. En dan denk je, ja, als God ze uit de hemel geworpen heeft, dan is de toegang hen ontzegd. En hier in het boek Job komt Satan zomaar de hemel binnen en dan beschuldigt hij Job. Ik hoop daar binnenkort over te preken. Openbaring 12 zegt daar wat over. In openbaring 12 gaat het over de hemelvaart. Christus komt de hemel binnen. En dan ontstaat er strijd tussen Michael, de aartsengel, met zijn leger tegen de draak, tegen Satan. En dan staat er dat Satan en zijn leger verliezen en dat er voor hen geen plaats meer is in de hemel en dat ze uit de hemel geworpen worden. Maar totdat Jezus weer terugkomt in de hemel, tot hemelvaart, heeft Satan dus nog toegang om daar te verschijnen. En God vraagt hem om verantwoording. Satan, waar kom je vandaan? Vers 7. Satan moet zich verantwoorden. Ja, dat betekent dat Satan niet zomaar alles kan in de hemel. God is degene die de baas is en Satan die kan wel binnenkomen, maar eigenlijk ligt hij daar binnen wel aan het touw, hij is gebonden. En ik kan niet verder gaan. Hè? Satan, waar kom je vandaan? Hè? Eerst zeggen waar je vandaan komt. Natuurlijk heeft God dat verslag van Satan niet nodig. Maar goed, God laat wel duidelijk zien. Ja, maar dit is mijn vertrek en hier regeer ik. En dan informeert God bij Satan over Job. Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Niemand is op aarde als hij. Een oprecht en vroom, godvrezend man en wijkend van het kwaad. Nou, in die woorden van God hoor je de ondertoon van blijdschap. God is blij, verheugd met Job. God vindt het geweldig dat er op aarde toch nog iemand is als Job. Iemand die hem vreest in woord en levenswandel. Nou, het antwoord van Satan is bekend. Job vreest u omdat u hem beschermt. Omdat u hem zegent. Maar pak hem alles af. En het is over. Dan verlaat hij u. De versen 9 tot en met 11... zijn heel indrukwekkend. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een omtuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor alles wat hij heeft rondom? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch trek nu uw hand uit, tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Zodat hij u niet vaarwel zal zeggen. Eigenlijk wonderlijk dat God dat toelaat. Dat Satan zo ver gaan mag. Dit zijn toch best moeilijke teksten. Hè? Satan die de beschikking krijgt over Job, dan wel zonder dat hij hem mag doden. Calvijn zegt daarvan: wat de gelovigen aangaat, God zal hen ook soms aan Satan overlaten, zodat ze verleid worden. Ja, zegt hij, dat kwam ook al voor bij David, nadat hij het volk had laten tellen. En zegt Calvijn dan: David, die tot het getal van de kinderen Gods behoort, ontkomt er toch niet aan dat hij soms in de macht van Satan wordt gegeven om bedrogen te worden. Maar als ons iets dergelijks overkomt, moeten we maar de toevlucht nemen onder de schaduw van Gods vleugelen, adviseert Calvijn. Bovendien zegt hij: als God zoiets bij de gelovigen doet, dan zal het maar voor een korte tijd zijn. Maar dan nog kun je denken: ja, maar waarom laat God dat dan toch eigenlijk toe? Nou, zegt Calvijn, als hij als Satan de kinderen Gods kan krenken, laat de Heere dat toe om hen te vernederen. Opdat, als zij de aanvallen weerstaan, zij weten dat dit niet door henzelf komt, maar dat ze van elders ondersteund worden, namelijk door de genade van God en door de kracht van zijn Heilige Geest. Daarom, hè, om erachter te komen van: ja, we worden ondersteund hierin. Dit gebeurt wel, en ter vernedering van ons, maar God ondersteunt ons door zijn Heilige Geest. Calvijn wijst erop dat God dit in de regel toelaat, om het te doen dienen als geneesmiddel, opdat het kwade voor ons ten beste wordt gekeerd. Hij noemt dan Paulus, die beleed dat hij daardoor zich niet te veel heeft kunnen verheffen. Ik denk dat deze wijze woorden van Calvijn tot troost kunnen zijn als we het moeilijk hebben. De Heere doet niets om ons te plagen, maar hij heeft altijd ons bestwil op het oog. En waar hij Satan speelruimte geeft, bedenkt dat Satan maar beperkte ruimte heeft. En dat het in de schuilplaats van de Almachtige altijd veilig is. Dankjewel. Hier laten we het even bij. Ik stel voor dat we nog met elkaar zingen. Die vorige psalm ging zo goed. En het inzetten was perfect, Ida. Dat mag je opnieuw doen. En dan gaan we nu zingen 26, vers 6 en vers 11. Neem ik afscheid van uw luisteraars. Heel fijn dat u met ons verbonden was en graag tot de volgende keer.